Staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen op Psalm 84. En daarvan de eerste vier versen. Psalm 84, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in 1 Koningen 7. Doch vooraf de heilige bij des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Koningen 7. Maar aan zijn huis bouwde Salomo 13 jaar en hij volmaakte zijn ganse huis. En hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon van 100 ellen in zijn lengte en 50 ellen in zijn breedte. En 30 ellen in zijn hoogte op 4 rijen van cederen pilaren en cederen balken op de pilaren. En het was bedekt met ceder van boven op de ribben die op 45 pilaren waren, 15 in een rij. En er waren 3 rijen van uitzichten dat het ene venster was over het andere venster in 3 orden. Ook waren al de deuren en de posten vierkant van eenerlei uitzicht. En venster was tegenover venster in 3 orden. En daarna maakte hij een voorhuis van pilaren. 50 ellen was zijn lengte en 30 ellen zijn breedte. En het voorhuis was tegenover die en de pilaren met de dikke balken tegenover dezelfde. En ook maakte hij een voorhuis voor een troon, al waar hij richtte tot een voorhuis des gerichts dat met zeder bedekt was van vloer tot vloer. En aan zijn huis waar hij woonde was een andere voorhoofd meer inmaats dan een voorhuis. Dan dat voorhuis, het welk aan hetzelfde gelijk was, ook maakte hij voor de dochter van Farao, die Salomo tot vrouw genomen had, een huis dat aan dat voorhuis gelijk. En al deze dingen waren van kostelijke stenen naar de maten gehouwen, en van binnen en van buiten met de zaag gezaagd, en dat van de grondslag tot aan de neutstenen een palmbreed, en van buiten tot het grote voorhof. Het was ook gegrondvest met kostelijke stenen, grote stenen, met stenen van 10 ellen en stenen van 8 ellen. En bovenop kostelijke stenen naar de winkelmaten gehouwen en ceders. En het grote voorhof was rondom van 3 rijen gehouwen stenen met een rij van cederen balken. Zo was het met het binnenste voorhof van het huis des Heren en met het voorhuis van dat huis. En de koning Salomo zond heen en liet Hiram van Tyrus halen. En hij was de zoon eener weduwvrouw uit de stam van Naphtali. En zijn vader was de man van Tyrus geweest, een koperwerker die vervuld was met wijsheid en met verstand. En met wetenschap om alle werken in het koper te maken. Deze kwam tot koning Salomo en hij maakte al zijn werk. Want hij vormde twee koperen pilaren, de hoogte van de ene pilaar was 18 ellen en een draad van 12 ellen omving de andere pilaar. En hij maakte ook twee kapitelen van gegoten koper om op de hoofden der pilaren te zetten. 5 ellen was de hoogte van het ene kapitel en 5 ellen de hoogte van het andere kapiteel. En de netten waren van netwerk, de banden van ketenwerk voor de kapitelen die op het hoofd der pilaren waren. 7 waren voor het ene kapiteel en 7 voor het andere kapiteel. En zo maakte hij de pilaren met schaders 2 rijen rondom over het ene net om de kapitelen die boven het hoofd der granaatappelen waren te bedekken. En alzo deed hij ook aan het andere kapiteel. En de kapitelen, de welke waren op het hoofd der pilaren, waren van leliewerk in het voorhuis van 4 ellen. En de kapitelen nu waren op de twee pilaren, ja daarboven tegenover de buik. De welke was nevens het net van en 200 granaatappelen waren in rijen rondom. Ook over het andere kapiteel. En daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels en de rechterpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en de linkerpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boas. En op het hoofd der pilaren was het leliewerk, alzo werd het werk der pilaren volmaakt. En verder maakte hij de gegoten 17 ellen, was zij van haar ene rand tot haar andere rand, rondom rond en van 5 ellen in haar hoogte en een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. En onder haar rand waren knoppen derzelfde rondom omsingelende 10 in een L omringende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten. En zij stonden op 12 runderen, 3 ziende naar het noorden en 3 ziende naar het westen. En 3 ziende naar het zuiden en 3 ziende naar het oosten. En de zee was boven op dezelfde en al hun achterdelen waren inwaarts. En haar dikte nu was een handbreed en haar rand als het werk van een rand eens bekers of eener leliebloem. Zij hield 2000 bat. En hij maakte ook 10 koperen stellingen van 4 ellen was de lengte eener stellingen van 4 ellen haar breedte. En van 3 ellen haar hoogte. En dit was het werk der stellen. Zij had lijsten en de lijsten waren tussen kransen. En op de lijsten die tussen de kransen waren, waren leeuwen, runderen en gerubs. En op de kransen was een voet bovenheen en onder de leeuwen en runderen bijvoegselen van uitgerekt werk. En een stelling van 4 koperen raderen en koperen platen en haar 4 hoeken hadden schouders. Onder het wasvat waren deze gegoten schouders terzijde ieders bijvoegselen. En de mond daarvan was binnen de krans en daarboven van een L. En de mond hiervan was rond van voetwerk van een L en een halve L. En op de mond daarvan waren ook graveringen en de lijsten daarvan waren vierkant niet rond. En de 4 raderen nu waren onder de lijsten en de assen der raderen aan de stelling en de hoogte van een rad was een L en een halve L. En het werk van die raderen was als het werk van een wagenrad, hun assen en hun naven en hun randen en hun spaken waren alle gegoten. En er waren 4 schouders op de 4 hoeken ener stelling, haar schouders waren uit de stelling. En op het hoofd ener stelling was een ronde hoogte van een halve L. Rondom ook waren op het hoofd der stellingen haar handhaven en haar lijsten uit dezelfde. En hij sneed nu op de platen van haar handhaven en op haar lijsten gerubs, leeuwen en palmbomen naar elks ledige plaats en bijvoegselen rondom. En deze gelijk maakte hij de 10 stellingen. Enelei gieting, enelei maat, enelei snede hadden zij alle. En hij maakte ook 10 koperen wasvaten. 1 wasvat hield 40 bat, 1 wasvat was 4 ellen. Op elke stelling van die 10 stellingen was 1 wasvat. En hij zette 5 dierstellingen aan de rechterzijde van het huis en 5 linkerzijde van het huis, maar de zee zette hij aan de rechterzijde van het huis oostwaarts tegenover het zuiden. En daartoe maakte hierom de wasvaten en de schoffels en de besprengbekkens en hieraan verlijnde al het werk te maken dat hij voor de koning Salomo maakte voor het huis des Heren, te weten de twee pilaren en bollen der kapitelen die op het hoofd der twee pilaren waren en de twee netten om de twee bollen der kapitelen te bedekken die op het hoofd der pilaren waren. En de 400 granaatappelen tot de twee netten, namelijk twee rijen van granaatappelen tot het ene net, om de twee bollen der kapitelen te bedekken die bovenop de pilaren waren. Mitsgaders de 10 stellingen en de 10 wasvaten op de stellingen. En daartoe de enige zee en de 12 runderen onder die zee en de potten ook en de schoffels en de besprengbekkens en alle deze vaten die hieraan voor de koning Salomo tot het huis des Heren maakte, alles van gepolijst koper. En in de vlakte van de Jordaan goot ze de koning in dichte aarde tussen Sukkot en tussen Sartam. En Salomo liet al deze vaten ongewogen vanwege de zeer grote menigte en het gewicht des kopers werd niet onderzocht. En ook maakte Salomo al de vaten die voor het huis des Heren waren, het gouden altaar en de gouden tafel op de welke de toonbroden waren en de kandelaren 5 aan de rechterhand en 5 aan de linkerhand voor de aanspraakplaats van gesloten goud en de bloemen en de lampen en de snuiters van goud. Mitsgaders de schalen en de gaffels en de sprengbekkens en de rookschalen en de wierookvaten van gesloten goud en daartoe de herren der deuren van het binnenste huis van het heilige der heiligen en der deuren van het huis des tempels van goud. Alzo werd al het werk volbracht dat de koning Salomo aan het huis des Heren maakte. En daarna bracht Salomo de geheiligde dingen van zijn vader David, het zilver en het goud. En de vaten legde hij onder de schatten van het huis des Heren. Tot zover. De schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons nog gegeven om in deze koude samen te vergaderen onder uw woord een eeuwig blijvend getuigenis. Want Heren, gij zijt de zonne der gerechtigheid ook in de winter, want die 4-jarige tijden gaan voort tot aan de volleinding der wereld. Mocht ons nog een wonder wezen, Heren, dat de sneeuw nog de aarde bedekt. Want gij neemt ook het beeld van de sneeuw als de afwassing der zonden. Ik zal ze, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als zo wit als sneeuw. Heere, gij maakt alles wit wat wij zwart hebben gemaakt. En we maken ook werkelijk alles zwart. Zwart van de zonde, van onze dienstbaarheid van nature. O, wat is uw volk toch een gelukzalig volk. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Bevrijd van al die drijverijen om het in orde te maken, want het mislukt aan alle kanten en het maakt het alleen maar erger. Alles wat te doen, denken, bewegen, Heer, het is alles ongerechtigheid, maar in u is waarheid. En de vastigheden zijn, dat maakt uw troon uit, omdat gij eeuwig vast zijt, die rot der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. Gij hebt ook Salomo een huis laten bouwen. Een tempel, Heren. Dat we niet op die tempel zouden zien, gelijk de Farizeeërs deden. Des Heren tempel. Want die tempel is met de grond gelijk gemaakt. Maar die tabernakel Gods in de hemel, die zal nooit meer verdwijnen. Heren, mochten we daarop zien, op de zaak van het beeld, wat hier getekend is en ook werkelijkheid is geworden, voor de aardse bediening des hemels. Maar straks zal het zijn een hemelse bediening des Heren. Heren, dat we daartoe voor en toebereid mochten worden. En dat we niet zouden zien op onszelf, want dan moet die bruid zeggen, ik ben zwart. Maar gij ziet haar anders, totaal anders, omdat gij ze ziet in het licht en in de gemeenschap van Christus. Heere, gij mocht ons dat alles schenken te kennen. Die enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gij mocht ons de schriften verklaren, de vastigheden van uw troon en de eeuwigdurende tabernakeltijd des hemels in het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons allermoeder. O, gij mocht ons inleiden in uw heilgeheimen met hart en ziel, opdat we niet de wereld zouden dienen tegelijk. Dat is niet mogelijk. Hoewel uw volk in vele zonden kan vallen, maar ze zullen toch niet meer afvallen, want gij zegt, ze zullen daaruit niet meer genomen worden, uit dat nieuwe Jeruzalem. Heere, maak in uw woord onze gang en treden vast. Mocht gij ons ontdekken, ontgronden, ontbloten, als wij nog leven in onze eigen gerechtigheid. En mocht gij uw gerechtigheid openbaren in de toepassing des harten, gedenk de weduwe en de wezen. En alle die daar verre zijn, zoveel als gij ertoe roepen zult. Heere, doe het, kon en mocht het zijn op deze dag. Wees met de luisteraars. En gij mocht ze zijn, een God van het bij en niet van verre, een God van genade. Want heren, we kunnen zoveel meemaken, maar het gaat u om de genade des Heren Jezus Christus. En dat die met ons zij op deze dag, deze uren, om Jezus wil aan. Geliefde, we lezen in 1 Koningen 6 dat Salomo een begin maakte met de bouw van de tempel. En dan hebben we u voorgelezen uit hoofdstuk 7 dat hij ook zijn eigen huis bouwde. Over de tempel heeft hij 7 jaar gebouwd. Ook met hulp van koning Hiram. Die het materiaal leverde. Ook voor zijn huis. En naar zijn eigen huis heeft hij 13 jaar gebouwd. En daar geven de kanttekeningen een verklaring aan. Bijna eens zo lang als aan de tempel. We kunnen daar weinig van zeggen. Maar het zou eigenlijk andersom moeten zijn, 13 jaar aan de tempel en na weinige jaren aan je eigen huis. Maar dat eigen huis, dat hield ook in dat hij daar een voorhuis aanmaakte voor de tronen waar hij richtte. Er was ook een rechthuis bijgemaakt. Hè? We weten de rechtszaken van Salomo, staat ons wel in Gods woord vermeld. Van die twee vrouwen die vochten om dat kind. En ze wilden allebei, claimden ze de moeder te zijn. En toen heb Salomo in dat huis, waar het hier in vers 7 over gaat, recht gesproken. En hij bouwde ook huizen voor zijn vrouwen. Met name voor de dochter van Farao. En dan gaat het voor. En Hiram van Tyrus, die was bedreven in het maken van koperwerk. En we lezen dat hij dat alles maakte in de vlakte, vers 46, in de vlakte van de Jordaan. En goot ze de koning in dichte aarde tussen Sukkot en tussen Zartan. Dat is het koper werd eerst vloeibaar gemaakt en gegoten in de vorm die gewenst was. Hè. Vanaf vers 15 zijn onze tekstwoorden. Uit hoofdstuk 7, want hij vormde 2 koperen pilaren en de hoogte van 1 pilaar was 18 ellen en de draad van 12 ellen omving de andere pilaar. Niet dat die andere pilaar korter was, nee, ze waren even lang. En dan gaat het in hoofdstuk 7 weer verder over de afbouw van de tempel. Het pinnenwerk, we lezen van de vier van de stellingen en van de 12 runderen. Maar vanaf vers 15 tot en met vers 25, daar moeten we ons tot beperken, anders wordt het te lang. Voornamelijk die twee pilaren die hij koning Hiram bouwde. Hij maakte ook twee kapitelen van gegoten koper en al dat versierwerk. Er wordt ook gesproken over de twee bollen op de pilaren die werden bedekt door netten. Het heeft allemaal een betekenis, geliefde, want in het Oude Testament moest de man het hoofd bedekken. De Heer zegt, die overwint, ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel mijn gods. En daar verwijst de apostel naar de twee pilaren waar het hier over gaat. Maar ik zal u gelijk vertellen, gemeente, dat deze tempel, die is met de grond gelijk gemaakt tijdens de wegvoering naar Babel. We lezen dat in Jeremia 52 vers 17. Verder braken de Chaldeeën, de Babyloniërs, de koperen pilaren, daar hebben we het nou hier over, die koperen pilaren die in het huis des Heren waren, en de stellingen en de koperen zee die in het huis des Heren was, en ze voerden al het koper daarvan naar Babel. En ze waren niet geïnteresseerd in die pilaren, die koperen wasvaten, maar wel om dat koper, want daar maakten de Babyloniërs weer wapens van. Dus de netten waren van netwerk, de banden van ketenwerk, al die versiering en die granaatappelen, die kapitelen boven het hoofd, die granaatappelen, alles tot bedekking, alzo deed hij ook met het andere kapiteel. En toen dat alles gegoten was, het was eerst klaargemaakt, het eerst toebereid, net zoals we de wanden van dit gebouw eerst bereid hebben voordat het werd opgezet. En dan staat er in vers 21, daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels. Niet aan de deur van de tempel, maar goed luisteren wat er staat. En daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels. Dat voorhuis, dat was een voorhof. De tabernakel werd niet nagemaakt, maar wel dezelfde inrichting. De tempel was groter, maar daar kwam allerlei dingen bij, werden erbij gemaakt. Salomo had daar wijsheid van de Heere voor gekregen om. Er was natuurlijk wel een heilige en een heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar stond de ark gods. Maar toen die Hiram die pilaren had gemaakt, richtte hij ze op voor het voorhuis des tempels. Dat was voor de poort. Dus je moest een poort door voordat je in de tempel kwam. En dan kwam je in de voorhof. En dan was hij nog niet in de tempel. En dan moest je nog door de deur des tempels. Maar vooraan stonden die pilaren. En de rechte pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin. En de linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boas. Jachin en Boas. Ik heb er van de week over gedroomd. Ik had een droom. Een aparte droom. En het ging over die twee pilaren, Jachin en Boas. Ja, zo krijg je altijd zo je teksten, dominee? Nee. Maar zo belieft de Heer het wel eens te doen. Ja, uw ouders zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, absoluut de waarheid. Ze is niet zaligmakend hoor. Nee, maar de Heer wil wel eens aanwijzingen geven door middel van een droom. Oh ja. Farao droomde zijn dromen, het had werkelijk een betekenis, Nebukadnezar. En ook Gods volk droomt wel dromen. Ja, de meeste dromen zijn bedrog. Het is alles ijdelheid en ook vol met zonde dikwijls. En die twee koperen pilaren, dat was dus die werden geplaatst aan de ingang van de poort. Je moest een poort door. Je kan het geestelijk verstaan, het is alles, al die gereedschappen van die tabernakel, dat had een betekenis. Er werd niks voor niks gemaakt, ook Salomo heeft niks voor niks gemaakt. Hij heeft er niet een eigen idee, een eigen ontwerp, nee, dat had alles een betekenis. En dat ziet op het eeuwige Jeruzalem, waar de ark Gods zal zijn tot in eeuwigheid, Christus en die gekruisigd. En die twee pilaren, geliefden, die staan aan de ingang van de enge poort. Want dat is, hè, dat is de entrance, dat is niet het nieuwe, de entrance naar het nieuwe Jeruzalem. Hoe goed verstaan dat die staat. Er moet nog een smalle weg bewandeld worden. En die smalle weg, dat is het leven der genade, het leven in Christus. Maar het is niet de hemelpoort. Het is niet de deur des tempels waar die twee pilaren waren opgericht. Nee, die waren opgericht voor de poort. En die ene pilaar noemde hij Jachin. Wat betekent Jachin? Dat die twee pilaren, Jachin en Boas. Jachin betekent hij zal bevestigen. En Boas, in hem is de kracht. Het verwijst naar de poort eigenlijk. Dit is de ingang. Als je nou in een mal komt, dan moet je door zo'n draaideur heen. Hè, maar dan loop je eigenlijk nog in de gangen. Hè. Dat is nog niet waar je wezen moet. Nou, zo kan je dat vergelijken met de tempel. Je moest door een poort, kwam je in de voorhof. Maar dan was je nog niet in de tempel. En dan mocht het gewone volk ook niet komen. Het heilige en het heilige der heiligen. Ja, toen het voorhangsel werd gescheurd van boven naar beneden, hè, toen was alles volbracht. Hè, toen was heel die oud-testamentische ceremoniedienst volbracht. Jachin, hij zal bevestigen, en Boas, in hem is kracht. Hè, dus dat zijn aanduidingen. Sommigen die hebben dat vergeleken met de wolk en de vuurkolom waarmee de Heer zijn volk uitleiden uit Egypte, maar dan moet ik u gelijk zeggen, dat is toch een misvatting, want die vuurkolom, dat waren geen twee kolommen. Die wolkkolom en die vuurkolom, dat waren geen twee kolommen, dat was één kolom. Er ging maar één kolom en desdaags was het een wolkkolom en desnachts was het een vuurkolom. En toen de farao achter dat volk aanjaagde, toen was hij zo oud gereformeerd, toen dacht hij dat hij ook wel door die Rode Zee kon. Ook bevindelijk. Hij dacht, wij kunnen er ook doorheen, want wij zijn ook oud gereformeerd. Maar dat werd hem fataal. En wat gebeurde er toen? Toen stelde de Heere die wolkkolom tussen die twee legers. Tussen het leger van de Israëlieten en tussen het leger van de Egyptenaren. Dus ze konden niet zien hoe zij voorttrokken. De Heere was hun een voorhoede, maar hij was ook hun een achtertocht. Dus nooit... Niet jij gaan wijs laten maken dat er twee kolommen spraken, nee, was maar één kolom. En dat was desdaags een wolkkolom en desnachts een vuurkolom. En die vuurkolom, hè, die zag hij overdag niet, maar die was wel degelijk aanwezig, hè, in die wolkkolom. S'nachts als het donker werd, werd die zichtbaar, die vuurkolom, om dat volk te leiden desnachts en een wolkkolom desdaags. Maar dat is niet het beeld van die twee pilaren. Nee, die twee pilaren, laat ik het eens zeggen, dat zijn eigenlijk de pilaren aan de ingang van het beloofde land. Ja, en geestelijk aan de ingang, hè, bij die enge poort, voordat je die smalle weg opgaat, staan daar twee pilaren. Eén hetende Jachin en ander hetende Boas, hè, op de brede weg. Dan vind je ook pilaren, maar die hebben die betekenis niet, hè, want die voeren naar het eeuwig verderf. Ook op die pilaren zijn beschreven, hè, Die pilaar op de Bredeweg, hè, er staan allemaal galerijen op die Bredeweg en allemaal tentoonstellingen en tonelen. Hm? Allemaal met pilaren, daar heb je ook al die versieringen, want de duivel die maakt alles na. Oh ja, de duivel maakt alles na. En de duivel die maakt die pilaren niet van koper, maar van goud. Nou, dan zeg je, ik heb veel mooiere pilaren. Een veel mooiere godsdienst. En ik heb ook veel meer beloftes. Nou ja, de duivel heeft ook allerlei beloftes. Hè? Hij belooft koeien met gouden horens. Maar wat krijg je uiteindelijk? De eeuwige rampzaligheid. Maar tegenwoordig hebben ze ook, hè, door de vervalsing van de prediking, hebben ze die pilaren veranderd. Hè, aan de ingang van die enge poort. En daar hebben ze de linkerpilaar hebben ze hersteld, hervormd genoemd. En de rechterpilaar oud-gereformeerd. Niet Jagen en Boas, nee. Kijk, zulke namen kan God niet behagen. Je hebt heel geen recht om een kerk een naam te geven. Want dan wil je wat zijn, bijzonder, dan wil je wat bijzonders zijn. Gods volk vergadert de Kyriaké. En die naam die de Heere daaraan geeft is meer dan genoeg. De gemeente des Heeren. Ja. Je had de gemeente van Laodicea, de gemeente van Efeze, de gemeente van Thyatira, noem maar op, Philadelphia. En dat duidde alleen de plaats aan waar die gemeentes waren. Maar voor de rest waren er geen denominatienamen, er waren geen denominaties. Dat is allemaal goddeloos. En daarom is de kerk afvallig geworden, want met al die namen pretenderen ze wat te zijn. Maar de Heere is God, dat moet je genoeg zijn. Laat God je tempel zijn, de christelijke kerk. En dan staan er ook twee pilaren. Twee pilaren, dat is, die vertegenwoordigen de belofte Gods. Jachin en Boas. Jachin, hij zal bevestigen, hij zal ze zelf. Daar heb je nou het vrije genade karakter, hè, van die pilaren. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Ik zal u brengen onder de ban des verbonds. Jachin. En Boas. Hè? Boas komen we meer tegen. Ook Jachin wel. Maar Boas met name. Waar Rut mee gehuwd is. Met Boas. In hem is kracht. Nou, dat hebben ze ondervonden. Maar ze hebben ook de kracht van die meerdere Boas ondervonden. Omdat Rut. Door de belofte. Gods die in Christus was. En is, mocht zij de stammoeder zijn van de Heer Jezus. Ja, een van de stammoeders, absolute waarheid. En dat spreken ook de oudsten uit. Hè, dat Rut zou zijn als Rachel en Lea. De stammoeders, hè, van het Israël Gods. Jachin, hij zal bevestigen. En Boas, in hem is de kracht. En opgericht hebbende aan het voorhuis des tempels. Dat is wel heel bijzonder, gemeente, want de apostel verwijst ook naar deze twee pilaren. In Openbaring 3, vers 12. En die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. Hè? Deze pilaren, dat waren tijdelijke pilaren. En daarom wordt er in Gods woord ook zo gewaarschuwd. Dat je nooit van de tempel of van een kerk je geloof moet maken. Want daar kom je bedrogen mee uit. Je hebt het gezien, ik heb het net opgelezen. Die Galdeën die hebben al dat koperwerk. En die tempel verwoest en dat koperwerk weggevoerd. Dus daar is niks van overgebleven. Ja, het is wel weer, die tempel is wel weer herbouwd, maar is weer verwoest door de Romeinen. Onder Zerubabel, Haggai, is de tempel weer herbouwd geworden. Nehemia. Maar is ook verwoest geworden. Alles wat op deze wereld gebouwd wordt, zal vergaan. Maar die de wil van God doet, die zal eeuwig bestaan. En het was alles in Jeruzalem gebouwd en door de zonde van Salomo was er die scheuring tussen de stammen, de 10 stammen en de 2 stammen. Toen behoorde eigenlijk de tempel, die behoorde tot heel Israël, maar uiteindelijk tot de twee stammen, die verviel tot de twee stammen. En je ziet dan ook het verval van de 10 stammen, of eigenlijk de afval van de 10 stammen, bijna allemaal goddeloze koningen na die tijd. Maar die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn gods en de naam der stad mijn gods. Namelijk het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Dus die pilaren, die zijn, deze pilaren waren ook beschreven. Op de ene, ze noemden niet alleen Jachim, maar er stond er ook op geschreven, Jachim en Boas. Dat was voor degene die daar binnen gingen, altijd voordat ze binnen gingen werden ze, dat waren gedenkpilaren. Het waren niet zozeer pilaren die de tempel, want ze stonden niet in de tempel. Het waren zoals de pilaren van in de tempel van Dagon, daar rustte heel dat gebouw op. Nee, het waren gedenkpilaren. En die waren beschreven met bijzondere namen, Jachin en Boas. Hij zal bevestigen. En steeds als die priester naar binnen ging, dan werd hij daarin herinnerd. Dat wij moeten aan het werk God steeds herinnerd worden. Het is niet alleen dat we daarin bevestigd worden in Christus, maar ook daarin en daaraan herinnerd, blijvend herinnerd. Want die ingang door die poort. Dit is de poort des Heren, het welk het rechtvaardige volk zal binnentreden. Kom, ga met ons en doe als wij. Daar werden die pilaren, die stonden daar als herinnering, als gedenktekens vanwege de trouwgod. En vanwege de rechtvaardigheid gods. In hem is kracht, gerechtigheid, kan je ook zeggen. Hij zal ze door gerechtigheid bevestigen. Die twee pilaren waren ook niet geïsoleerd van elkaar. Dat alles met de ware godsdienst te maken. Want de ceremoniële wetgeving en de dienst die daarin plaatsvond. Dat was voor de Joden de ware godsdienst. Zo had de Heer, en dat was, de Heer had dat al. Je moet niet zeggen dat was toen al een valse godsdienst. Nou. Dat was de ware godsdienst. Je kon God niet anders dienen dan door die ceremoniële dienst in het Oude Testament. Nu is het alles in Christus vervuld. Als ik nou nog wil voortzetten, is het een valse godsdienst. Het judaïsme genaamd. Dat is niet meer geldig. Omdat het alles in Christus is vervuld. Maar in het Oude Testament wees het heen naar de Christus die komen moest. En daar hebben we ook die pilaren mee te maken. Dat ziet op de eigenschappen van Christus. Dat ziet op voordat je de tempel binnentrad, werd je eerst bepaald bij de eigenschappen, bij de trouw gods, bij de gerechtigheid gods, bij de heiligheid gods. Want we kunnen niet gedetailleerd op die versieringen allemaal ingaan, die 200 granaatappelen en over de buik, over de bol was het net gespannen. Alles onderscheiden. Want de Heer heeft alles voor zijn volk toebereid. Alles voor zijn bruid toebereid. Die bruidegom die heeft alles in orde gemaakt. Tot de pilaar in de tempel. Dat zijn de gemeenten der uitverkorene gods. En de apostel, heb ik al gezegd, ziet op de twee kolommen. Je kan ook zeggen van pilaren kolommen. Dat waren eigenlijk gedenkkolommen. In vroege tijd waren hier die Native Americans. Die hadden ook allemaal van die kolommen opgericht. Van die totempalen, moet ik zeggen. Met allerlei beschrijvingen erop. Daar bedreven ze wel pure afgoderij mee. Maar op deze kolommen die voor de tempel van Salomo gesteld waren, die een versiering, een versiersel, een vastigheid daarin waren, de ene was genoemd Jachin, hij zal bevestigen, en de andere Boas, in hem is sterkte. En we lezen ook in Galaten 2 vers 9, als Jacobus en Cephas en Johannes, daarvan staat geschreven, die geacht waren pilaren te zijn. De genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand de gemeenschap. Gods ware knechten worden geacht pilaren te zijn. Dat is niet een decoratie die ze zelf bedenken. Nee, dat spreekt de Heilige Geest uit door de mond van Paulus. En ook door de mond van Johannes zegt Christus dat zelf. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. Dus in mijn gemeente. Die pilaar, dat is niet een zelfstandig object. Die pilaar wees heen naar de genade Gods. Die wees heen naar het recht Gods. Die verkondigde eigenlijk het evangelie van vrije genade. In het kader van het recht Gods. Want dat, zo moet het evangelie gepredikt worden. Je kan die Jachin en Boas kan je niet isoleren van de rest van de tempeldienst. Want daar, God wil de bloed zien. Al die brandofferaltaren, die slachtofferaltaren, die 12 runderen. En dat wasvat, dat wordt een zee genoemd. Er stonden 12 runderen, 3 groepen. Vier groepen van 3 naar het zuiden, 3 naar het zuiden, 3 naar het westen, 3 naar het oosten en 3 naar het noorden. En op die runderen stond een mega groot wasvat, dat werd een zee genoemd. Dat was voor de priesters en de levieten, die moesten zich daarin wassen. Want voor de dienst des Heren moest alles, om het zo maar te zeggen, gereinigd zijn. Clean. Maar die twee pilaren, geliefde, aan die poort, Jachin en Boas, je had een linkerpilaar en je had een rechterpilaar. En als hij eruit kwam, was de linkerpilaar rechts en de rechterpilaar links. Maar je rekent alles, dat is als je voor een auto staat, dan zeg ik de linkerkoplamp. Als hij erin zit, is het de rechtse. Maar je zegt het, dan moet je goed weten in welke richting dat je staat. Hier staat die pilaren, de rechter pilaar, zijn naam is Jachin en de linker pilaar werd genoemd Boas. Dat was zoals je ervoor stond, Dat was links Boas en rechts was Jachin. En die twee namen, geliefde, Jachin en Boas, ik heb al gezegd, Boas. Jachin komt ook meerdere malen voor in Gods woord, zoals personen soms genoemd werden. Maar Boas is vooral bekend als de man van Rut. Hij wordt genoemd de bloedvriend. Naomi had een bloedvriend. Nou, daar heb je nou ook weer de inhoud. De inhoud dat geeft, zoals zijn naam is, zo is hij. Een bloedvriend. Boas, het eigenlijke grondwoord, betekent eigenlijk snelheid. Maar een betere verklaring van Boas, in hem is kracht. Het ziet niet op de snelheid, maar het ziet ook, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Dat ziet dan op die snelheid, maar in hem is kracht. En dat is nog een vollere betekenis. Want dat heeft Gods volk nodig, die naam Boas. Als Paulus geslagen wordt door een engel des Satans en heeft 3 maal gebeden dat de Heer hem ervan zou verlossen, dan zegt de Heer, mijn genade is u genoeg. Dat is eigenlijk Boas. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is Boas. Wat was Rut nou voor een zwak mens? Maar ze had een goede husband. Boas. Ja. Hij moest het zijn. Omdat hij Rut had. En dat moet Christus zijn, omdat hij zijn bruid heeft. Hij moet een Boas zijn. Hij moet die meerdere Boas. En hij is het. Maar hij is ook Jachin. Hij zal bevestigen. Als ze struikelen, zal hij ze weer oprichten. Hij zal ze eerst vestigen, moet ik zeggen. En dan zal hij ze bevestigen. Eerst vestigen. Dat is eigenlijk ook het grondwoord van Jachin. Vestigen. Dan geeft hij ze een plaats binnen zijn tempel. Tot een pilaar in mijn tempel. En dat is, geldt algemeen voor al Gods volk. Hè, maar in het bijzonder voor degene die het woord moeten prediken. En dan zichzelf niet tot een pilaar. Ze wijzen niet naar die pilaar. Die pilaar was een heenwijzing. Hè, heb ik al gezegd. Want die pilaren die werden beschreven. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods. En de naam der stad mijn Gods. Namelijk het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Dat is de gemeente des Heren. Het nieuwe Jeruzalem uit de hemel afdaalt. Hè, dat is de gemeente Gods. En ook mijn nieuwe naam. En die pilaren. Die schaduwen waren in de tempel van het Oude Testament, hè, waar we nou over spreken, en van de Galdeën daaruit zijn weggevoerd, hè, dat heb ik u opgelezen uit Jeremia 52, 17, want die een pilaar is in de gemeente der ware uitverkorene, kan niet meer vervoerd, kan niet meer weggevoerd worden. Hè, die tot mij komt zal ik niet uitwerpen, zegt de Heer, die zal hij nooit meer uitwerpen. Ja, die blindgeborene, die werd uit de synagoge geworpen, uit de tempel geworpen. Hè? Want de fariseeërs riepen uit, wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Maar ze worden niet door Christus ooit verworpen, hè? Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En die kolommen, die werden met eretitels beschreven. He, gelijk de twee kolommen in de tempel van Salomo. En ook wordt Gods volk, Gods geroepen getuigen, die worden met eretitels beschreven. Bij God vandaan, dat, doet men, dat is geen mensenwerk. Ik spreek nou over het werk Gods. Want de Heere zegt, ik zal hem maken. He, dus ze zijn uit God geboren. Ik zal hem maken. Ik zal hem roepen. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel, mijn Gods. En ik zal op hem schrijven. Dus dat we hebben geen etiketten die mensen vervaardigd hebben. Nee, het is zuiver godswerk waar het hier over gaat. En dat was het hier ook al. Dat was er slechts een beeld van. Die Jagen en Boas, die kolommen, die twee pilaren. Dat was ook geen mensenwerk. Ze waren wel door mensen vervaardigd, omdat het een beeld is. Een beeld der zaken. Maar niet de zaak zelf, hè? Want de zaak zelf, hè, dat wordt hier geschreven in Openbaring 3 vers 12. Daar spreekt de Heere over, over zijn gemeente, hè, en over die kandelaars. Die stond tussen de kandelaars en die 12 sterren, of die 7 sterren in zijn rechterhand. Dat waren de leraars der gemeente. En die zal die maken, worden ook de apostelen mee bedoeld. Ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel mijn Gods. En hij zal er nooit meer uit weggenomen worden. En de naam mijn Gods. Die worden ook op die pilaren geschreven. Niet met inkt. Hè, maar door de Heilige Geest. Namelijk tot een teken dat hij God als een eigendom toekomt. De Heer maakt die pilaren tot zijn eigendom. Gelijk wij plegen dingen die ons eigen zijn met onze naam te tekenen, hè, of onze handtekening ergens onder te zetten. En gelijk ook eertijds de soldaten met de naam van hun legeronderdeel of van hun overste te onderscheiden waren van andere soldaten. De dienstknechten dragen de naam huns heren en de kinderen Gods dragen de naam huns Gods. En dat moeten we goed verstaan, dat wordt ook afgebeeld in de doop. Hè? Dat teken van de doop, daar word je eigenlijk mee onderscheiden van de wereld. Want God wil onderscheid. Hè? Ook al behoor je dan nog niet tot een pilaar genoemd te worden, maar je behoort het te zijn. We behoren het te zijn. En dat werk Gods om een pilaar in de tempel Gods genoemd te worden, geliefde, ja, daar wordt afgoderij mee bedreven als ze die pilaren gaan veranderen. Als mensen en kerken zelf die pilaren gaan beschrijven. Ik heb er al enigszins iets van gezegd, maar Dat betekent dan ook dat heel die godsdienst die achter die pilaren plaatsvindt, vervalst wordt. Als je die naam Yahin verandert en die Boas besmet, vervalst, en je geeft er een eigen invulling aan, dat betekent dat dan ook de godsdienst, en we zien het ook letterlijk gebeuren, want de godsdienst is vervalst geworden, door, kunnen genoeg daarvan in Gods woord lezen, en dan neemt de Heere dat weg, door de Galdeeën, alles, al dat koperwerk, waar dus, dat had het nodige gekost, werd alles in één keer weggevoerd. Er was niks meer van overgebleven, het werd in Babylonië werd het omgesmeed tot wapens om daar goddeloze oorlogen mee te voeren. Dus hoe loopt dat af als daarmee afgoderij bedreven wordt? Als je gaat neerknielen voor zo'n kolom, dat is afgoderij. De Heere wil alleen aangebeden worden in geest en waarheid. Maar de Israëlieten waren wel gebonden aan die schaduwendienst. En in het Nieuwe Testament zijn wij gebonden aan de inzettingen des Heren in het evangelie geopenbaard. Maar dan bestaat het niet meer uit offeranden, slachtofferen, offeranden. Het bloed van stieren en bokken kan God niet behagen. Maar toch wil God bloed zien. En als wij deze schaduwendienst, die kunnen we niet achterloos terzijde plaatsen. Want dan hebben we ook geen zicht op de nieuwtestamentische betekenis van al die dingen. Want in de geest ziet Gods volk ook die pilaren staan. Die hebben ze zien staan aan het begin van de enge poort. En dat blijft hun bij, die herinnering die door de geest in hun harten worden geschreven, zoals de Israëlieten daar letterlijk bij bepaald moesten worden, door die ingang, door die poort, wordt Gods volk daar geestelijk. Daarom staat er ook zo mooi, hij zal bevestigen. Hij zal ze vestigen in de wedergeboorte, maar hij zal ze ook in Christus bevestigen. Hij zal ze bevestigen en schragen. Schragen, dat is Boas. Bevestigen, dat is Yahin. Dat zijn de beloften die in Christus ja en amen zijn. Hij zal ze vestigen, hij zal ze vinden, kan je ook zeggen. Zoals de goede herder dat verloren schaap vindt. Hij zoekt en hij vindt. Hij reinigt het, hij legt het op zijn schouders en hij brengt het naar huis. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Hij zal ze ook op die weg bevestigen. Er is een weg ten hemel, en dat wordt genoemd de smalle weg, de weg, het leven der genade, waarin Gods volk van genade moet leven, en de genade zal het doen. Hier staat eigenlijk, Yahin en Boas die zullen het maken. Yahin en Boas die zullen het maken. God zal het doen, hij zal ze zelf bevestigen, en hij zal ze zelf sterken in hun zwakheid. Gods volk wordt hier herinnerd, Yahin en Boas, dat ze stijl afhankelijk zijn van vrije genade en dat ook de genade het doet. Yahin, hij zal, Boas, in hem is. God verwacht niks van de mens. Je kan er niks van meebrengen, je kan je eigenlijk ook niet verklaarmaken. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan word je altijd ook herinnerd aan je afkomst. Als de Heere Yahin, hij zal bevestigen, als de Heere dat doet in het leven der genade, dan wordt dat gaat altijd gepaard met een diepe inleving van je afkomst. Dus een mens, laat nou eens zo zeggen, God wil niks te maken hebben met eigenwillige vroomheid. En dat kan zo geslepen zijn, ik kan het je niet vertellen, daar moet je kennis aan hebben. Hoe een mens toch probeert God te behagen vanuit de werken der wet. En dan moet je nou echt niet denken dat hij zeg maar, dat doet dat de wet en dat hij helemaal in die wet verstrikt. Nou, dat kan allemaal gepaard gaan. Dat kan allemaal versierd zijn met genade en Christus, met verbond, avondmaal, doop. En toch allemaal wet. Ja. Hoe weet je nou dat je door jagen bevestigd wordt? Hoe weet je dat nou dat jagen in je leven waar geworden is? Dan weet je uit welke grote nood je een doodje gerukt bent, gereinigd bent. Want dat hoort er altijd bij hoor. De vergeving der zonde, dat moet gepredikt worden in het kader van de reinigmaking. Hoe komt het dan dat Gods volk, toch wat Paulus zegt, omdat de wet geestelijk is, ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Als God dan reinigt, hoe komt dat dan? Is dan die reinigmaking alleen maar een idee? Nee, dat is feitelijk. God reinigt feitelijk door het bloed van Christus, reinigt van alle zonden. Dus dat is feitelijk. Daar vindt een staatsverwisseling plaats. Maar je moet die staatsverwisseling niet zoeken in ingestorte hoedanigheden. Want dat, kijk, daar komt de duivel nou altijd mee Gods volk te proberen te verleiden. En soms vallen ze er ook in. Dan denken ze dat ze een vrome hoedanigheid hebben. En dat is niet zo. Een mens blijft een mens. Je blijft verdoemelijk tot je laatste snik. En als je er wat anders van maakt, dan leef je niet van genade. Nee, God wil genade verheerlijken. En wat staat er tegenover de genade? De zonde. Een mens, ja, Gods volk wil zonder zonde. Oh ja. Gods volk wil heilig leven. Gods volk wil zon. Maar als je dat probeert te bewerken, door vroom te zijn, door heilig te leven, moet dan de wet niet voldaan worden in het leven der genade? Nou, de wet is voldaan in door Christus en die gehoorzaamheid staat op rekening des geloofs. En Gods volk wandelt in die voetstappen. Gods volk wandelt in het pad van Gods geboden, maar niet meer door doen. En toch door doen. Ja, dat is nou het geheimenis, gemeente, want nou komt het aan op de drijfveer. Wat is nou je drijfveer? Hoe ben je die enge poort doorgegaan? Als een werkend mens? Nee. Ik ben door de wet en de wet gestorven. Toen was je in je lijk. En toen ben je er doorheen getrokken. Nou, zo moet het blijven. Die herinnering, die jagen en boas, die moeten blijven bestaan in je leven. En daar zal de Heer voor zorgen, want Hij zal bevestigen. In Hem is de kracht. Daar zal Gods volk gedurig aan herinnerd worden. Niet verstandelijk, maar door het geloof. Het geloof wordt dan de drijfveer. Het geloven door de liefde is werkende. Dat moet de drijfveer zijn. Niet met behulp van genade de wet doen, want dat is enkel wettisch. Dat is het wetticisme ten voeten uit. Met behulp van genade. Nee. De genade doet het, Jachin doet het, Boas doet het. In Hem is kracht, Hij zal het bevestigen. Dus dan wordt de Heilige Geest je drijfveer. En als de Heilige Geest je drijfveer niet is, dan is het alles wet. Ja, dat moet ik echt zeggen. Hoor. Je kan nog zulke goede bedoelingen hebben, maar dat kan God niet gebruiken. Hij kan alleen Jachin gebruiken, Hij kan alleen Boas gebruiken. Hij gebruikt alleen Christus. Die meerdere Boas, die meerdere jagen. Hij zal bevestigen, in Hem is de kracht. Nou, dan mag hij zwak zijn. Hè? En dan mag hij, laat ik eens zeggen, als een dronken man slingeren. Want hij zal bevestigen. Dat betekent niet, kijk, je hebt ook mensen die dat antinomianisme, die de zonde indrinken als water en toch aanspraak maken op de genade. No. Ook Gods volk wordt soms overspoeld door de zonde. Maar toch willen ze het niet meer. En ze weten er niet vanaf te komen. Roep de naam van de God Jacobs aan. Geloof in zijn naam. Wat is nou het geloof in zijn naam? Dat ziet ook op de volharding. Maar als wij het moesten volharden, dan zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Want als hij daar nou weerlegt, nedergevallen ben. En als de Heer niet, want we kunnen alleen maar afdwalen, nooit meer terugkeren. Want dat is nou de eigenschap van een schaap, nooit meer terug. Maar Hij zal bevestigen, in Hem is de kracht. En als dat schaap opnieuw zijn poten breekt, moet toch weer opgeraapt worden, of niet? Of kun je dan altijd maar geloven? Kun je dan altijd maar vasthouden? Dan zou het betekenen dat het jagen en boos overbodig geworden zijn in je leven. Want je bent een vroom mens geworden. Maar dat is dan een mens van eigen gerechtigheid. Je hebt zijn eigen gerechtigheid opgericht. Die pretendeert zo'n pilaar te zijn. Nou, als hij dat pretendeert zo'n pilaar te zijn, Paulus zegt het heel anders. Dat was een pilaar in de tempel gods, in de gemeente des Heren. Maar wat getuigde hij ervan? Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Ik dank God. Kijk, dan heb je het van God geleerd. Als hij de Heere de eer geeft. En ik moet echt zeggen, mensen, onder ons missen we dat getuigenis. Als hij nou door de Heere bediend wordt, hè, hij zal bevestigen, in hem is de kracht. Zou je hem dan niet eren? Zou je zijn lof dan niet vertellen? Nou, mensen, toen ik die droom had, was heel. Als het van de Heere is, dan wordt de mens eruit uitgezet. De mens. Gods genade gaat altijd gepaard met de uitsluiting van wat vlees is. De Heere kan er niks van gebruiken, hij moet het verdoemen. Dan word je als opnieuw verdoemelijk voor God. Als hij zijn genade gaat bevestigen. Aan zo'n verdoemelijk mens. Die alles verzondigd heeft. Die de liefde Gods gesmaakt heeft. Die de genade Gods heeft ondervonden. En dan tegen de liefde in alles weer bevlekken en bevuilen. Hij zal bevestigen. En hij zal er niet meer worden uitgeworpen. In de gemeente der uitverkorenen van mijn God, die hier wordt opgetimmerd en hier namaals in de gemeente verbouwd. En hier zie je de apostel op de twee kolommen die in de tempel van Salomo gesteld waren, waarvan te lezen is in 1 Koningen 7 vers 15. En dat hebben we u voorgelezen. Ook de namen hebben we u voorgelezen. Maar nou komt het tot ons. Want aan die voorstelling der zaken, dat is ook een onderdeel van de prediking, maar hebt u de kennis aan? Hebt u kennis aan die verbondstrouw, Jachin en Boas? Hebt u kennis aan die genade van Jachin, die Jachin betekent, want dat is toch pure, soevereine genade, als de Heere gaat vestigen en bevestigen, als dat in je leven waar wordt. Want anders dan hou je jezelf overeind. Maar die man op reis van Jeruzalem naar Jericho, die was neergeslagen. Dat moet nou met ons gebeuren. We moeten neergeslagen worden. Zoals Saulus van Tarsus van zijn paard werd geslagen. In het stof, in het zand werd geslagen. We moeten voor God neervallen. Want God wil alleen aanbeden worden. En daar buigen je beide knieën voor. Als je voor een koning staat, kan je nog een buiging met je hoofd maken. Maar buig nooit voor een mens op je beide knieën. Dat is afgoderij. En Johannes, dan moet je niet denken, dat zal ik nooit doen. Nou, Johannes viel voor die engel. Die viel op met zijn beide knieën, hoor. Maar hij werd terstond, zie dat gij het niet doet. Want ik ben uw medebroeder. Engelen willen niet aanbeden worden. En als die afgoderij in de gemeente Gods plaatsvindt, dan is er iets veranderd aan die twee pilaren. Want als ze de instellingen, en dat wordt in onze dagen op grote schaal gedaan, de instellingen worden veranderd. Dat betekent ook de genadeleer, die wordt aangepast en ingevuld en uitgelegd zoals de mens denkt dat het moet. Kijk, dan is de Heilige Geest niet meer de drijfveer. Want dan krijg je ook allerlei meningen. En dat is natuurlijk de godsdienst van vandaag. Hoe de meesten erover denken, daar houden ze zich dan aan. En dan is dat de richtlijn en de richting waar je gaan moet. En het einde is daarvan de eeuwige rampzaligheid. Want Jachin wordt niet veranderd. Jachin in geestelijke zin blijft het Jachin. En Boas blijft Boas. Boas, de man van Rut, heeft nooit een andere naam aangenomen. Het bleef Boas. En die meerdere Boas. Het kan alleen maar door die ene naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Staat er in Openbaring geschreven. Hè? Want zijn voeten waren als pilaren van vuur. Openbaring 10 vers 1. Ik zag een andere engel, een sterke engel afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenwolk was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Dat was Christus, de verhoogde Immanuel. En als er gezegd wordt tot Petrus, en ik zeg u ook, gij zijt Petrus en op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, dan breekt de Heer hier gelijk de afgoderij die Rome van Petrus gemaakt heeft af. Want gij zijt Petrus, Petrus was alleen een beeld daarvan, van die Petra waarvan Christus getuigenis geeft. Want Petra betekent rots. En die rots is niet Petrus, dat is Christus. Maar daar op Rome, Petrus, dat is zeg maar de opperheilige binnen de Romeinse kerk. De opperheilige, daar hebben ze die afgoderij, die pauselijke afgoderij, die pretenties van de plaatsbekleding van Christus, al die godslasteringen, dat hebben ze. Daar hebben ze Petrus voor uitverkoren, maar Christus zegt het hier heel anders. Ik zeg dat gij zijt Petrus en op deze Petra, en Rome hebt dat vereenzelvigd. Maar deze Petra, dat is de rots der eeuwen, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overwelgen. Nou, daar getuigen jagen en boos van. De poorten der hel, zullen de gemeente des Heeren nooit overwelgen. We zullen er eens van zingen. En wel van het vijfde zangvers van Psalm 84. O God die ons ten schilde zijt. Het zijn nog schilden, hè? Jagen en Boas. Als hij voorbij die pilaren getreden was, hè, dan was hij binnen de veilige omheining van de tempel. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in het vijfde zangvers van Psalm 84.
Yeah.
kandelaar in de tempel Gods die Christus zijn geroepen getuigen geeft, die, wat moeten ze verkondigen? Jachin en Boas. Dat is de prediking van het evangelie, Jachin en Boas, de betekenis van die namen. Dat moet in elke prediking doorklinken. Hij zal bevestigen en in hem is kracht. In hem is kracht voor krachtelozen, mijn kind. Je hoeft er geen kracht voor mee te brengen. Je hoeft er geen bekering voor mee te brengen. Je hoeft er geen geloof voor mee te brengen. De Heere wil een mens hebben zoals die is. Ook in de bekentenis ervan. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborgen, dan heb je niks meer te verbergen. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, want we zijn enkel zonde. En dat blijft zo. Dat blijft zo. De Heer vergeeft de zonde. En hij reinigt ook. Want dan ga je in een nieuw leven wandelen. Dat is, staat dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet meer wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ook niet als hij weer opnieuw in de zonde struikelt. Want wij struikelen dagelijks in velen. Soms kan Gods volk zo diep in de zonde vallen. Dat ze zeggen, hoe kom ik hier ooit weder uit? God wil geen bekeerde mensen. Om het nou, die in zichzelf, die op de borst kloppen. Ik ben bekeerd. Dat wil God absoluut niet hebben. Nee. Want er zijn geen vrome mensen. Die bestaan geen eens. Nee. In Gods ogen. Ja, in Gods ogen is die bruid absoluut bekeerd. Omdat het Gods werk is. Maar die bruid van zichzelf, die bleef zwart. En ze werd met de dag zwarter. Omdat de zon haar beschenen had. Zo wil de Heer zijn volk hebben. Mag je daar nooit geen aanspraak maken op je kindschap? Oh ja, oh ja. Weet je wel wat je zegt? Het kindschap. Daar heb je die kindgestalte. Zo wil de Heer het hebben. Zo wil de Heer het hebben. Want hij wil genade verheerlijken. Want laat de kinderen tot mij komen. Dat betekent natuurlijk niet dat oude kinderen Gods daarvan uitgesloten zijn. Dan heb je het altijd verkeerd verstaan. Dan heb je altijd gedacht aan kleine kinderen. Lichamelijk kleine kinderen. Maar zo wordt het eigenlijk helemaal niet bedoeld. Laat de kinderen tot mij komen. Laat mijn kinderen tot mij komen. Dat is niet aan leeftijd gebonden. Laat het ongeboren leven tot mij komen. Ja, absolute waarheid. Johannes de Doper die kwam tot hem. Dat is alles Gods werk. En dan staat er ook nog geschreven, die 12 runderen, drie groepen, vier groepen van drie, naar het noorden en naar het zuiden. Dat heb ook de betekenis, de heenwijzing. Ga dan heen, onderwijst al de volken. De Heer zal ze toebrengen uit noorden, zuiden, westen, oosten. Die vier dieren waar ik het onlangs enige woorden aan gewijd heb, die vier dieren die God aanbidden in de hemel. Het gereinigde volk des Heren. Het ziet ook op de pilaren in de tempel mijn Gods. Waar kan je dat nou en herkennen? Aan de prediking, aan leren leven. Ja, je moet je eigenlijk niet aan die pilaren toetsen, je moet je eigen Gods woord toetsen. Wat die pilaren verkondigen, dat is Gods woord. En daarmee zijn ze ook beschreven. Dat moet verkondigd, dat moet zeg maar een uitgaande logos zijn. En ook, en die pilaren zien, die zien ernaar uit of het ingaat. Of er mensen tot bekering komen. Het wordt toch geen vertoning hier, mensen. Dat we maar staan te preken in de ruimte en dat er niemand tot bekering komt. Dan ga je de kerk weer uit, dan wordt het zo'n ritueel. Dan wordt het Oud Testamentisch. Dat is toch niet de bedoeling van de predicatie van het evangelie. Hoe zit je hier nou? Waartoe zijt gij hier? Waarom ben je gekomen? Wat is je drijfveer? Preek is met dwaasheid. Maar door de dwaasheid der prediking. Als we dan die pilaren zouden zien, als wij ze zouden zien, dan zeggen ze, nou, we beschouwen ze dan als een soort museumstuk. Nou, als hij zo onder de prediking zit, dat zal toch wel verschrikkelijk zijn. Dan moeten ook He, daar moet alles tot leven komen. Die opgerichte pilaren en wat erop geschreven staat. Die vierkoperen raderen. En die 12 runderen. Wat op de 12 stammen ziet. He, naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden. Word je daar dan niet in betrokken? In die dienst des Heren. In die genadedienst. In die genadeverkondiging. In die bevestiging. In die schenking van die kracht voor krachtelozen. Want de doden zullen horen de stem des Zoons van God. Ze worden opgericht door zijn opstandingskracht. Heb je dat dan nooit ondervonden? Is dat dan niet je verlangen? Een dood mens verlangt maar één ding. Ik. Gods volk verlangt. Hè, naar die stad die fundamenten heeft. En wiens bouwmeester God zelf is. Maar die pilaren, die zijn ze voorbij getreden. Die zijn ze doorgetreden. Een doorgang. Hè, ze staan aan het begin van de smalle weg. Als herdenkzuilen bij de enge poort. En daar worden ze altijd weer aan herinnerd. In geestelijke zin door de Heilige Geest. Hij zal bevestigen en in hem is kracht. En dan moet je nou niet denken dat Gods volk daar gebruik van kan maken. Ja, gebruik maken van Christus. Er is wel een geloofsgebruik van Christus. Maar de Heer moet er altijd zelf weer aan te pas komen. Want mensen, kijk naar mijn eigen leven. Ik heb maar één weg, dat is van God af. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden in die meerdere Christen, in die meerdere Boas, in die meerdere Jagen. Hè? Hij zal ze zelf bevestigen en schragen, dat ziet ook op de zending. Hè? Hij zal ze zelf toebrengen, hij zal ze zelf vestigen, hij zal zijn woord bevestigen. Hij zal ze toebrengen uit het oosten, uit het westen, uit het zuiden en uit het noorden. Dat is een mooi beeld van die 12 runderen. De 12 stammen Israëls. Het is ook geestelijk, hè? De 12 apostelen. De 12 stammen Israëls. Hè? Naar alle windrichtingen van de wereld. Daar zal de Heer ze vandaan halen. En dan zal hij ze in die geestelijke, in die geestelijke zee, in die oceaan van genade. Hè? Dan staat hij verder, maakt hij een grote zee. Hè? Wat een prachtige uitdrukking is dat eigenlijk. He, dat wordt niet een wasvat genaamd, maar een zee. Want de genade Gods is een zee van vrije genade. Werp u in die zee van vrije genade en gij zult behouden zijn. Dat betekent laat los en u zult losgelaten worden. Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. Om erachter te komen wat jagen betekent. Anders kom je nooit achter die geestelijke betekenis. Anders ondervind je nooit die geestelijke opstandingskracht van Christus. Dan moet je alles loslaten. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Om te vallen in het vrije van zijn welbehagen. Om op zijn stem, op zijn woord acht te slaan. Om uit zijn woord te leven. Niet als een vroom mens, maar als een begenadigd mens. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren, maar mij is barmhartigheid geschied. Nou, daar wil God zijn volk houden. Geheel vleeselijk. Vleeselijk verrot. Werp je vleeselijk, zoals je bent, vleeselijk verrot aan de voeten van het Lam. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. In dure tijd nog hongersnood. Gemeente, we gaan weer naar huis. Jagin, hij zal bevestigen. Ik heb hem maar over gestameld. Boas, in hem is de kracht. Als hij nou krachteloze zat er bij God vandaan, dan zou het kracht doen. Dat kan ik je verzekeren. Want dat woord dat keert niet ledig tot hem weer. In hem is de kracht. Hij is ook degene die die kracht toepast. Hij is ook de Boas van toepassing. Hij is ook de jagin van verwerving. Hij is de jagin van toepassing. En hij is de Boas van verwerving. En hij is de Boas van toepassing. Kom nou toch eens tot de realiteit, gemeente, met je bestaan van God. We hebben geen bestaan van nature. Vlie de toekomende toren, dat prediken die Jagen en die Boas. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, dat is Jagen en Boas. En ik zal u rust geven. Hij zal ze zelf bevestigen. In hem is de kracht. Twee koperen pilaren opgericht in het voorhuis van de tempel, tot versiering en tot... Daar heb je nou eigenlijk de inspraak van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het zijn kerk verkondigen. Jagen, hij zal bevestigen. Hij zal het ook verklaren. Want die betekenis van deze namen, de betekenis van de naam Christus, dat moet de Heilige Geest verklaren, anders spelen we er maar mee. We hebben er van nature geen verstand van God en goddelijke zaken. En Gods volk krijgt het ook niet, maar hun wordt het geschonken. Christus als de wijsheid bij God. Christus als hun gerechtigheid. Christus als hun heilig. Als Christus mijn heiligmaking niet was, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Want met al dat procesmatig in onze dagen, je komt er voor eeuwig mee om. Je bent het, je bent in Christus of je bent buiten hem, één van twee. Je bent door die pilaren ingetreden of je staat er buiten. En dan weet je ook dat je er buiten gestaan hebt. Dat zal ik je vertellen. Dan heb je geen weg meer. Dan is alles weg. Maar dan word je Christus gepredikt. Dan word je vandaag Christus gepredikt als Jagin. Hij zal bevestigen. En Boas, in hem is de kracht. Hij raapt zijn volk op. Hij vindt ze liggende in hun geboortebloed. Op het vlakken van het veld, van je geboorteveld. Hij vindt ze. Hij zoekt ze, hij vindt ze. Hij reinigt ze. In hem is de kracht. In hem is gerechtigheid. In hem is vergeving. Altijd geweest. Altijd geweest. Dies vrocht gij, Heere, met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Amen. Heere. De namen. Jagin en Boas. Wat een herinnering. Wat een bevestiging. Wat een bemoediging. Wat een troostvolle betekenis. En dat we die troostvolle betekenis des Heilige Geestes, dat we daaruit mogen leven. Uit de trouw des Heren. Hij heeft zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Wij wel, maar hij nooit. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft Jagin, hij blijft Boas. Hij blijft bevestigen, hij blijft kracht schenken. Gij zij de kracht uws volks. Gij zij de kracht Gods. Gij zijt de opstanding en het leven. En wie in uw geloof zal leven, al ware hij ook gestorven. Amen. Gemeente, nog het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd de zonneschild. Hij zal genaad en ere geven. Hij zal een goede niet in hoop onthouden, zelfs die in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het zesde zangvers van Psalm 84.
Oh.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.